Maar de werkelijkheid is natuurlijk totaal anders.
Verander dat nou. Probeer daar nou in te grijpen en ga niet meteen. En ga niet meteen denken dat je.
Blijven we brullen of gaan we iets doen?
Dan moet je dat dus veranderen. Het is dan de strekking van het verhaal wat ik ophaal.
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Zeg, mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan? Welkom terug bij dit programma. Wij zenden elke zondag uit tussen 7 en 9. En dit is mijn vierde gast vanavond. En mijn vierde gast heet Thijs Altenbergs, ooit stadsarchitect in Haarlem. En intussen werkt hij op de TU Delft en geeft hij les aan jonge architecten. Leert hij zijn vak. Zeg maar hartelijk welkom terug, Thijs. We hebben het uitgebreid gehad over architectuur, over de toekomst van de architectuur en over het verleden van de architectuur. De goede tijden liggen wat dat betreft achter ons. Hè. Het kon op een gegeven moment allemaal niet op. The sky was the limit. En nu is er toch wel het een en ander aan het veranderen. De architectuur moet zich op een of andere manier moet meebuigen met de veranderende tijden. Wil het een nieuwe invulling geven aan het vak. De mensen, dat woord komt heel vaak terug in jouw verhaal. Je bent erg bezig met de mensen voor wie je de gebouwen maakt of hebt gemaakt in het verleden. Hoe belangrijk is bewonersparticipatie? Hoe belangrijk zijn de bewoners van een nieuw te bouwen project bij de totstandkoming daarvan?
Ongelooflijk belangrijk. Want omdat de stad steeds voller raakt en natuurlijk steeds meer benut wordt en het heel erg over de achtertuin, de voortuin, de hoogte, de lengte, de breedte, de kwaliteit van de straat en alles gaat. Maar we wel met elkaar in die stad willen wonen. Heeft het geen enkele zin omdat, en zo zit ons land ook niet in elkaar, dat is de kwaliteit van ons land. Dat we dat gezamenlijk proberen zo goed mogelijk te doen. En de afwegingen daarin zo goed mogelijk te doen. Dus het heeft naar mijn idee weinig zin als je dat niet goed inbedt in overleg. En dat je met elkaar tot een inzicht komt. Laat onverlet dat je nog steeds moeilijke beslissingen moet nemen. En dat je nog steeds mensen moet uitleggen van waarom die beslissing er is. Dus dat betekent dat je als architect ook beschermd moet worden door goede bestuurders. Dus als het land in een moeras verzeild raakt waar het nu een beetje op lijkt, want dat is natuurlijk andere, we zitten niet alleen in een crisis, we zitten ook in een bestuurlijke crisis. Als wij als architecten en laat ik zeggen mensen die de stad willen ontwikkelen, al is het met goede natuur in de stad, kan me niet schelen, het hoeft niet alleen goede woningen te zijn, dan hebben we wel goed en daadkrachtig bestuur nodig, hebben we wel mensen met inzicht en vermogen om andere mensen het ook uit te leggen. Om het in evenwicht te brengen. Ik ben begin jaren 90 ben ik stadsarchitect hier in Haarlem geweest. En daar heb ik behalve ontzettend veel plezier het werk voor deze stad verricht. Maar ook ongelooflijk veel geleerd van als de communicatieve kant daarin niet goed gaat, dan kom je met pek en veren in het spaarne te liggen.
Noem eens een voorbeeld.
Enschede-complex, Appelaar. Dat heeft eerlijk is eerlijk natuurlijk ongelooflijk veel mensen zorgen gebaard. Mij ook. Ik was met Busquets bezig. Ik praat nu in het jaar 1992. Met de vernieuwing van een oude drukkerij achter de BAVO. En wij hadden eigenlijk een ontzettend goed plan en idee hoe dat zou moeten. Mm-hmm. En ja, het heeft nu niet. Je zou er 6 radioprogramma's aan kunnen wijden en verschillende mensen er ook over kunnen horen. Van waarom dat dan niet goed is afgelopen. Maar het basisidee was op zichzelf heel erg interessant. En wat er feitelijk in misging, het lukte ons op een gegeven moment niet meer, nadat het aanvankelijk wel heel erg met veel enthousiasme, ook door alle adviseurs en ook de politieke lagen werd ontvangen, is het uiteindelijk onder andere doordat we communicatief gewoon de strijd niet helder over het voetlicht hebben kunnen krijgen. Hebben we Busquets en ik ook enzovoort. Hebben we het onderspit erin moeten delven. Dus ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Zoek de mensen meteen op. Een architect werkt altijd in opdracht. Het is geen solitaire kunstenaar. Dus jij werkt voor een opdrachtgever. En de stad in de meeste situaties is daarmee je opdrachtgever. Het is niet alleen degene die het landje heeft veroverd, omdat hij, laten we zeggen, de grootste bankrekening had en op dat moment het landje heeft kunnen kopen. Het is, laat ik zeggen, nog steeds een landje wat in een context zit. En de mensen die daarbij betrokken zijn in de directe omgeving hebben daar wel degelijk een mening over. Of je nou PVV-achtige gedachtes koestert, of je bent van het gezellige christelijke soort, of je hebt, laten we zeggen, nog socialistisch bloed, dat maakt eigenlijk geen bal uit. uit.
Je hebt nu de twee woorden christelijk en gezellig heb je in één zin gebruikt. Ja. Dat wou ik te geven.
Oh, ja, nou goed, het zou allemaal kunnen. Volgens mij zijn al die mensen behoorlijk dwalend waar ze heen moeten. Ja. Denk ik, of een aantal. Mensen zijn niet dom. Mensen hebben...
Maar toch, als ik je even mag onderbreken, toch behelst er zeker risico om bewoners op die manier te participeren bij een project. Een voorbeeld uit mijn omgeving is dat ik woon in Noord. Leefparkbuurt. Er was op een gegeven moment sprake van dat er een... dat wordt nu ook gebouwd, de DO. Maar dat heeft heel lang geduurd voordat het uiteindelijk het plan werd ontwikkeld. Er lag op een gegeven moment een plan. En de plan was nogal, laten we zeggen, afwijkend. Het was gebaseerd op een Italiaans dorp met allemaal doorgangetjes en bruggetjes en dingetjes en doorkijkjes. Maar ook hele grote torens. Maar torens die naar de punt toe steeds dunner werden. En geen enkele functie hadden. Alleen maar als een soort van eikpunt in die stad. Als een soort van herkenningspunt in die stad te dienen. Dat. Als je het over pek en veren, dat is door de bewoners van die omgeving, omdat die toren zouden 23 meter hoog worden, daar hadden ze helemaal geen zin in. Dus de bewoners hebben zich daar enorm fel tegen verweerd. Als ik kijk, met alle respect, als ik nu kijk naar wat er nu gebouwd gaat worden, aan grondgebonden, voorspelbare woning, denk ik van, ik vond dat vorige plan zo slecht nog niet. Dus op het moment dat je bewoners loslaat op zo'n traject, zeg maar, wat een architect heeft ontworpen, dan moet je ook op berekend zijn dat daar een behoorlijke tegenstem op komt. Het kan ook heel veel mooie projecten nek omdraaien in een vrij vroeg stadium, denk ik dan.
Ja, maar...
Vanwege gebrek aan inzicht. De vraag is dus eigenlijk, Thijs, moet je die mensen dan ook niet opleiden in esthetiek en in vernieuwend denken?
Nee, er zijn heel veel intelligente mensen die goed opgeleid zijn om op een professionele manier een dergelijk proces inmiddels in onze samenleving te organiseren. Laat onverlet dat het heel erg moeilijk blijft, maar ik ken niet zo goed het proces van de DO. Ik heb dat allemaal een beetje aan me voorbij laten gaan. Maar aan jouw verhaal hoor je eigenlijk ook angst. Mensen zijn bang. Ja. Mensen zijn wat de boer niet kent, dat vreet hij ook niet. Ja. Zo simpel is het. En natuurlijk is het vervelend als er iets hoogs komt. En hoe gaat het dan met de zon? En elk mens vindt in zijn wezen, mijn omgeving is op deze manier goed. En waarom komt u eigenlijk aan mijn omgeving? Want alles wat eraan verandert, vind ik eigenlijk heel vervelend. Mm-hmm. Dus dat... zo'n soort plan komt ook deels uit de hoge hoed vallen. Hè. Er worden randvoorwaarden opgesteld en daarbinnen moet het dan gaan passen. En dan komt er uit de hoge hoed ineens een plan binnenvallen. Nou, daar heb je eigenlijk al meteen de hommeles aan boord. Want dat vreten de omwonenden niet. Die denken, ja, waarom wordt ineens, wordt nog een soort schijn opgewekt van dat de mensen daar ook over hebben mee kunnen praten. Zo van, jullie hebben ook nog een soort, jullie zijn meegewogen in dat oordeel. Weet je wel, dat is een merkwaardige polderstructuur die we daar met z'n allen voor bedacht hebben. Dus ik denk dat als het gaat in de jaren 90 om polderen in ons land, dat ons land eigenlijk op een hele professionele manier weer het polderen zou moeten gaan heruitvinden. Hoe krijgen we dat verhaal eigenlijk wat jij net vertelt en wat overal in Nederland voorkomt en wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Dat is gruwelijk en is ook heel irritant. En overigens komt de buurt er altijd sterker uit, want er komen allerlei nieuwe relaties en betrekkingen. Hè. Die buurt die voelt zich ineens heel, heel sterk. Maar het gaat erom om het goed te verankeren. Eerlijk is eerlijk. En daar moet je een proces voor organiseren en dat moet je professioneel doen.
Oké, met verankeren bedoel je moet het idee duidelijker uitleggen.
Nee, je moet een structuur verzinnen waarin, laten we zeggen, het plan wat daar gemaakt wordt met een grote mate van betrokkenheid van omwonenden tot stand komt. Dus dat is veel meer participatie dan het helikopter.
In een veel vroeger stadium dan waarschijnlijk.
Ja, geen randvoorwaarden meer waar een ontwikkelaar een bieding op kan doen. Want daar komen dit soort plannen. Dit is echt de jaren 90 aanpak. U moet geld bieden en u moet een plan inleveren bij de gemeente. En op basis daarvan wordt gekozen. Nee, ga nou van tevoren de partijen. Het is allemaal prijsvraagachtig. En dan komt er iets uit de hoge hoed. Zorg dan dat het plan gedragen wordt binnen het totaal. Het heeft allemaal met geld te maken. Want de hoogste opbrengst. Want als je hogere gebouwen maakt. Stedenbouw is altijd een zaak van geld. Als je iets sloopt, moet je er twee keer zoveel terug van maken. Dat is basiswet ongeveer 1. Nou, als we dat weten, kan je dat ook meteen aan de bewoners gaan uitleggen. Luister eens, als er hier iets gaat veranderen, dan zullen we goed met elkaar moeten praten. Want we zullen meer moeten maken om de stad leefbaar te houden. Om alle voorzieningen te doen enzovoorts. Dus dat u, laten we zeggen, in de landschappelijke 19e omgeving daar blijft zitten. Dat kunt u wel vergeten. Daar heb je sterke wethouders voor nodig.
Nu is het zo dat we wat dat betreft natuurlijk in uitzonderlijk goede tijden zitten. Want we hebben tijd te over om dit hele traject in te gaan. Hè, die bewonersparticipatie. We kunnen in alle rust kunnen we kijken wat de opties zijn. We kunnen in alle rust overleggen met de bewoners. En we kunnen ze misschien ook nog wel wat leren over esthetiek.
Dacht het niet, Job. Nee, dan gaan we een beetje thee drinken de hele dag. Nee,
ik weet
dat, op zich, ik heb wel heel veel respect voor Job. En natuurlijk Cohen. Mm-hmm. Nee, het is wel. We moeten natuurlijk wel in actie komen. Dat wil zeggen, je moet niet de tijd misbruiken. Je moet de tijd gebruiken en je moet vooral een proces uitzetten waarbij je een heel helder overzicht maakt van wat je eigenlijk wil. Dat betekent dat je ze inderdaad erbij moet betrekken en dat je de tijd ook het werk moet kunnen laten doen. En ik ben het helemaal met je eens dat het verstandig is om die tijd die er nu is, hè, want die plannen gaan veel minder snel. Vroeger moesten wij razendsnel verkooptekeningen, waar blijven ze? En dat project moet verkocht worden, want nu hebben we de hoogste prijs enzovoort. Die zenuwen, die is uit vele projecten. Dus ik ben het met je eens dat je de extra, of de, ten opzichte van voorheen in de enorm onder druk staande economische goede tijd, dat je die tijd kan benutten om het proces beter te organiseren. Dat onverlet dat thee drinken wel een beetje nodig is, maar vooral een goede organisatie.
Turkse thee?
Nou, allerlei soorten thee. Kijk, de stad is een smeltkroes. Dus je moet zien, wij zijn aan het integreren met z'n allen. Dus het maakt niet uit of je autochtoon, allochtoon, wie dan ook bent. Dus je moet heel veel theezakjes in verschillende soorten en smaken hebben. En nog veel meer van dat geheel. Dus je moet het proces zo weten te organiseren. En daar heeft de architect een hele belangrijke rol in. Die moet gaan luisteren. Die moet eerst maar eens naar die plek toe. En die moet niet nogmaals om de mensen naar de mond te praten. Maar die moet een analyse maken. En die moet met een helder verhaal komen. Samen met zijn opdrachtgever. Samen met de overheid die dat moet toetsen. Want die heeft nu ook steeds een moeilijke rol gekregen. Die overheid was vroeger hartstikke dominant. We hebben met z'n allen gewild dat het een marktsituatie wordt. Dat betekent dat, laten we zeggen, commerciële partijen dat zitten te doen. Dus de overheid heeft daar veel minder invloed op. Nou, gooi het proces dan maar zo open mogelijk. En ga eerst maar eens met elkaar om de tafel zitten. Wat zijn de uitgangspunten eigenlijk die we hier met elkaar willen?
Oké, duidelijk verhaal. We gaan zo meteen, na het volgende nummer, gaan we hier nog even over door. We gaan luisteren naar, op jouw verzoek wederom, naar Stevie Wonder.
Was the fear.
Stevie Wonder was dat met I Wish. En je bent terug bij Mag het ergens over gaan? Op deze zondagavond. De gast is Thijs Asselbergs. En ik heb luisteraars opgeroepen om vragen te stellen. En ik heb een vraag binnengekregen. Voordat ik verder ga, ik ga die vraag zo meteen aan je voorlezen, Thijs. Maar voordat ik dat ga doen, de luisteraars die kunnen hun vraag opsturen naar z.klazes@upcmail.nl. Goed, ik heb een vraag binnengekregen. Ik ga hem even in zijn geheel voorlezen. Ik kan me voorstellen dat architecten in opleiding de esthetiek een heel belangrijk facet, zo niet het belangrijkste facet van het architectenvak vinden. Heden ten dagen is de hoeveelheid opdrachten minder dan in vroegere tijden, waardoor de idee en de wens van de opdrachtgever wellicht steeds dominanter en dwingender kan worden. Hoe ga je dan om met soms zeer dwingende en misschien onesthetische en misschien ook wel onethische wensen van opdrachtgevers? Zijn jullie architecten de schaamte voorbij en is er een vorm van opportunisme dan ook jullie deel onder het motto de schoorsteen moet roken, want wie betaalt, die bepaalt. Nou, hij is benieuwd naar je antwoord.
Ja, het is wel een hele mooie vraag natuurlijk. Dit raakt zo de ziel van het vak. Doe je het wel of doe je het niet? En dan is... Het raakt ook de genadeloosheid van ons vak. Hè? Als je werk gaat aannemen om het werk in het vak wat wij doen, dan ben je, als je je schoorsteen moet laten roken, natuurlijk moeten wij zijn ook architecten zijn ook een ondernemende partij. En eerlijk is eerlijk, ook ik maak het natuurlijk mee van hoe ver ga ik in mijn werk. Maar architecten moeten niet prostitueren. Als ze dat gaan doen, en dat doen ze natuurlijk, eerlijk is eerlijk, ja, dan gaat het toch dan gaat het om de kwaliteit van de prostitutie. En daar kun je natuurlijk ook nog wel aardige bomen over opzetten.
De kwaliteit van de prostitutie, ja.
Ja, hoeveel betaal je en wat is dan de... dan ontbreekt de liefde in elk geval, geloof ik, bij deze andere tak.
Ja, maar het zijn misschien wel architecten die de prostitutie, zoals jij het zegt, ingaan omdat ze ook kinderen hebben, net als jij.
Ja, maar gaan we toch niet de stad mee verprutsen? Ik bedoel, je vroeg net, wat wil je worden? Nou, ik had ook grafisch ontwerper kunnen zeggen. Kijk, een briefpapier, dat kan ik nog in de papierbak gooien. Ja. Maar als architect heb je wel de verantwoordelijkheid om een gebouw of een stedenbekundig plan te maken.
De tand des tijds.
Ja, je bent onderdeel van de samenleving. Dus je bent, les 1 is toch de verantwoording nemen voor de omgeving waar je in zit en daar op de meest inventieve manier infiltreren. En dan gaat het dus nog één stap verder. Dat we zeggen, en daarom vind ik die vraag ook interessant, omdat die gaat over esthetiek. En ik quote Vitruvius natuurlijk al. Vorm is daar een belangrijk onderdeel in. Maar de vorm heeft ook een functie nodig en moet technisch natuurlijk perfect in elkaar zitten. Dus het gaat over de ethiek vooral ook. Wat doe jij als architect? Wat draag je bij? Wat pak je niet aan? Wat pak je wel aan? Dus wij moeten in verzet komen. Hè? Dat is, ik denk, het thema van jouw programma is de verandering. Dus wij architecten zullen collectiever moeten opereren. Moeten ons sterker maken. Onze positie staat onder druk. En juist voor dit soort gevallen. Ik ga geen werk. Ik moet geen werk aannemen. Wat ik alleen maar doe. Omdat mijn kinderen naar school moeten. En
dus moet je de afspraak maken met jouw collega's. Om dat ook niet te doen. Ja, niet dat die opdrachtgever een deur verder gaat ding-dong. Wil jij het doen? En die ander zegt dan ja.
Dat is een buitengewoon interessante kwestie. Dus dan kom je bij, laten we zeggen, de ziel van de architectenorganisaties uit. De Bond van Nederlandse Architecten. Ik zit ook in de ledenraad. Ik stel het ook aan de orde. Dan gaat het dus over bijvoorbeeld honoraria. Dus het geld wat een architect voor zijn plan krijgt. Kunnen we daar afspraken over maken? We zitten al in de ingewikkelde situatie van de mededinging. We moeten in Nederland en in Europa moeten wij in concurrentie met elkaar werken. En mensen worden dus uitgedaagd om echt voor krankzinnig lage bedragen, juist omdat het werk zo weinig is, worden ze zelfs uitgedaagd om onder de prijs te gaan werken. Daar kan je, laten we zeggen, als goede boer je land niet meer van bewerken. Dus hou ermee op.
Ja. En hou er mee op. Wordt dat vastgelegd?
Nou ja, het lijkt me... Ja, ik heb er verschillende keren nu al over gesproken. Ik zit daar met 30 mensen soms om de tafel. Een soort Poolse landdagen noem ik dat. En dan kijk ik mijn collega's recht in de ogen. En dan zeg ik, en waarom doen we dit eigenlijk? Waarom gaan we zwaar onder de prijs werken? Als je voelt dat je daar je medewerkers niet eens meer behoorlijk voor kan betalen. Mm-hmm. Om inderdaad de schoorsteen te laten roken. Mm-hmm. Nou, dan kan je ethisch wel afvragen of de esthetiek die je daar aan het maken bent. Of, het, of dat, of dat allemaal helemaal goed kan komen.
Ja, zijn er voorbeelden geweest, en ik heb natuurlijk het liefste namen en rugnummers, maar waarvan je in ieder geval het vermoeden hebt dat, dat ik tot stand zijn gekomen onder druk van een opdrachtgever en die misschien eigenlijk beter niet hadden kunnen gebeuren. Maar dat het de tijd is die dat heeft gestuurd, dat het er toch is gekomen, de projecten.
Ja, kijk, rugnummers is natuurlijk altijd ingewikkeld, en zeker voor de radio. Want, maar de Vinex is natuurlijk wel een ingewikkeld stukje architectuur.
Ja.
Dat zijn de uitbreidingswijken die in de jaren 90 in en om Haarlem heeft dan niet zoveel. Maar bij Leidse Rijn is er veel gemaakt. En in de buurt van Amersfoort, Almere komt er natuurlijk ook heel erg voor. Waarbij, laten we zeggen, de dominantie van de projectontwikkelaar zeer stevig was, zeer voelbaar was. En dat wij architecten werk aannemen wat, waarvan je denkt van, joh, wat is daar nog de architectonische component in? Doe je dit inderdaad om de schoorsteen te laten roken enzovoorts? Dus ik kan mijn eigen rugnummer daar ook in noemen. Ik bouw ook in de Leidse Rijn. Ik bouw ook in dergelijke gebieden. Het is nog steeds, als je mij vraagt, zou je er zelf in willen wonen? Ik zou er inderdaad, wij maken de plattegronden goed. Wij zorgen dat de huizen mooi zijn vormgegeven enzovoorts. Maar je kan je wel afvragen, de manier hoe die opdrachten waren geformuleerd of zijn geformuleerd, de budgetten die ervoor ter beschikking worden gesteld om je nog architect te kunnen noemen. Die wordt overigens niet eens meer in de verkoopfolder, wordt de architect niet eens meer genoemd. Die speelt blijkbaar geen rol meer. Het zijn de marktpartijen die, laten we zeggen van, ik heb dit allemaal gemaakt enzovoort. Dus de architect is niet eens meer verantwoordelijk voor het huis wat hij daar heeft gemaakt. Daar moeten we toch wel...
En zijn die ontwerpen daarmee ook generiek te noemen? Is het niet zo dat je dan, als je toch een Phoenixwijk hebt gebouwd bij Amersfoort, dat je gewoon de plannen daarvoor oppakt als projectontwikkelaar en zegt van, nou, dat doen we hetzelfde in de Leidse Rijn. Die ontwerpen die hebben we al, hupsakee, we verplaatsen gewoon daar naartoe. Nog even los van de grondplannen en dat soort de locatie, maar echt puur de huizen bouwen, de ontwerpen van de woningen.
Nou, op zichzelf is daar niet zoveel op tegen, want dat zie je natuurlijk in elke stad. Zie je stukken van andere stad terugkomen. Mm. Ik bedoel, neem maar de Hollandse stad met zijn grachtengevels en hoe het profiel is opgebouwd. Mm. Dat zijn allemaal modellen. Dus op zichzelf is er niet zoveel op tegen. Je hoeft niet elke keer een nieuwe woonplattegrond uit te vinden, want laten we zeggen, voor een standaard eensgezinswoning weet je ongeveer hoeveel geld ervoor is en kan je dat huis ook op die manier in elkaar zetten. Dus, maar maak er dan ook een heel helder systeem van. Zorg dan ook dat, laten we zeggen, de randvoorwaarden die bij die wijk horen. Het grootste probleem van de Phoenix is natuurlijk de monocultuur. Het alleen maar wonen, een auto voor de deur en hupsakee op de A12 of de A4 de file in. Dat is, je moet het stedenbouwkundig al heel anders doen. Er is op zichzelf helemaal niet zoveel tegen op wat ik maar noem industrialisering van de woningbouw. Want dat kan alleen maar de prijs en de kwaliteit gaan beïnvloeden. Mm-hmm. Je kan, als je het geïndustrialiseerd doet, kan je het veel beter en kan je het ook goedkoper maken. We hebben als architecten in de woningbouw in de 20e eeuw niets van de auto-industrie geleerd. De auto-industrie die heeft zich ongelooflijk ontwikkeld. Hè? De innovativiteit van, kijk maar eens wat een auto en een autootje, laten we zeggen een gewoon viercilinder 150 pk dingetje, dat heeft ongelooflijke capaciteiten als je dat vergelijkt met hoe de woning zich de laatste decennia heeft ontwikkeld. Dat is hartstikke ouderwets. Dus wij hebben nog ongelooflijk veel terrein te winnen om dit soort kwaliteiten te verbeteren. Dan moet je dus over geld praten, je moet over kwaliteit praten, je moet praten over hoe de opdracht is geanceneerd, wat jouw rol als architect daarin is. Het hoeft niet allemaal meer. Het standaard 20e eeuwse verhaal is natuurlijk ook aan het verschuiven. En zeker in de woningbouw. Dus handel daar ook naar. Maar zorg in elk geval dat, laten we zeggen, de stedenbouwkundige component, de uitgangspunten waarmee die buurt, die wijk in elkaar gezet wordt, dat die gedifferentieerd is. Dat er winkels zijn, dat er integrale manier van werken is. Ga maar naar Sloterdijk kijken. Dat is onze grootste opgave, een van de grotere opgaves die er nu is. Dat is één grote leegstand aan het worden. Het hele kantoorgebouw is natuurlijk al typologisch overleden. Ik wens je veel succes als belegger om nu nog je centen op te gaan halen. Dus ook daar moet, dat voel je aan de banken, ook daar moet op afgetikt worden. Dus we worden armer, we moeten geld inleveren en we moeten kantoorgebouwen op een totaal andere manier gaan interpreteren. Want heel Sloterdijk en al die, laten we zeggen, kantoormonoculturen, einde van de reis.
Ja, ik stel voor dat we het daar zo meteen, het is een mooi bruggetje, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want ik heb namelijk een vraag genoteerd van onze gast van vorige week, Quirijn Bolle, oprichter van Mark. En hij heeft een vraag over die kantoorgebouwen, dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we gaan gaan nu eerst luisteren naar de Ace, How Long. Dat was How Long van Ace. En sorry dat we er wat laat in komen, want we zaten gezellig te babbelen. Thijs, als alweer is niks. Goed, ik noem nog één keer het mailadres. z.klaases@upcmail.nl. Als je vragen hebt aan Thijs, dan kan je die naar dat adres toesturen. z.klaases@upcmail.nl. Goed, waar hadden we het ook weer over? Oh ja, we hadden het over de vraag van Quirijn Bolle. Quirijn Bolle was vorige week mijn gast. En Quirijn heeft Markt opgericht. En Markt is een supermarkt die zich met name bezighoudt met de kwaliteit van voedsel. Eerlijk voedsel in plaats van het voedsel wat op grote schaal wordt geproduceerd. En wat niet altijd even kwalitatief hoogwaardig is. Dus ook bij hem ging het over kwaliteit. Nou, vanavond gaat het gesprek grotendeels ook over kwaliteit. Quirijn had de volgende vraag aan jou, Thijs. Hoe komen we van de leegstaande kantoorgebouwen af? Wat zouden we ermee kunnen doen? En hoe gaan we in de toekomst voorkomen dat er nog meer kantoorgebouwen bijkomen die leeg zullen blijven? Nou, aan u de eer.
Ja, dat is een boeiende vraag. Kantoren zijn natuurlijk heel erg een financieel investeringsverhaal geweest. Je hebt geld en dat stop je in, laten we zeggen, beton en stenen. Als belegger en dan kan je het gaan verhuren. En er zaten ongelooflijk interessante fiscale constructies, heb ik al begrepen, aan ten grondslag. Dus het is de beleggerswereld ook. Hè. Het is de het stenen stapelen levert geld op.
Dat was zo, ja.
Ja. Nou ja, die hebben de deksel nu op de neus. Maar goed, de overheid vindt het natuurlijk erg ingewikkeld om dit probleem nog eens een keer heel principieel aan te pakken. Dus ook dat heeft tijd nodig. Daar gaan jaren overheen. Daarom zal deze crisis ook langer duren om dit soort van problematiek eruit te halen. Dus kantoren hebben hun langste tijd gehad. Het gaat veel meer over flexibiliteit. Maar we hebben dat soort van programma natuurlijk nog wel nodig in de stad. Als je een van de mooiste stedenbouwkundige voorbeelden in de wereld is de grachtengordel. Niet zozeer omdat Geert Wilders er niet zo van houdt, maar vooral omdat het stedenbouwkundig zo'n ongelooflijk interessant plan is. Er is water, er zijn heldere profielen en er staat een heel mooi stedenbouwkundig frame. Dat zijn die grachtenpanden. Die kan je op allerlei manieren gebruiken. Je kan er winkels in maken, je kan er kantoren in maken, je kan erin wonen, je kan er rijk in zijn, je kan er in een slechte economie arm in zijn, enzovoorts. Kortom, dat is een structuur die bestaat niet alleen uit een helder stedenbouwkundig grid, het profiel dat ik zojuist beschreef, als ook het programma wat daar gemixt kan worden. Dus het type kantoorgebouw, stramine van 7,20 meter, 3,60 meter hoog enzovoort. Elke architect kent wel ongeveer het jargon van hoe je het standaard kantoorgebouw van de jaren 70 en 80 en 90 enzovoort flexibel in elkaar kan zetten, binnenwandjes eruit halen enzovoort. Dat moet toch een appeltje eitje zijn. Ja, dat wordt dus niet meer verhuurd. Dus we zullen een andere structuur moeten gaan verzinnen. Het zij binnen de bestaande gebouwen die daar nu staan. Er zijn wel degelijk interessante programma's in te maken. Er zijn heel veel mensen die dromen van een, noem het maar even, een loft. Hè. Dat is een ruimte die niet meer dat standaard dingetje is van 5,40 meter breed met een tuintje enzovoort. Maar dat je je eigen ruimtes erin kan indelen. Dus laten we maar gaan kijken. En eigenlijk heeft het dus niet zozeer met de architectonische component te maken, als wel met de functionele componenten maken. Kan ik een ander programma eraan toevoegen? Bijvoorbeeld, ga in Sloterdijk wonen. Nou, dan denk je van ja, wie wil er nou wonen? Nee, ja, dat is verwerken. Om, laat ik zeggen, te zorgen dat daar ook op een goede manier, binnen zelfs de bestaande structuur, je hoeft niet allemaal te slopen. Je kan gaan kijken hoe je dat op een nieuwe manier, dat is eigenlijk dat anti-sloopplan, wat ik aan het begin van het programma noemde. Van, ga maar kijken hoe je deze gebouwen opnieuw kan interpreteren. Je mag de gevel eraf halen enzovoort. Ja. Echt geweldig.
En het gebeurt al enigszins, heb ik begrepen. De ACTA bijvoorbeeld, hè? Dat is een groot oogziekenhuis, of nee, tandziekenhuis. Ja. Zat daar en daar komen nu, er komt nu studentenhuisvesting, toch?
Ja, nee, goed, dat zijn natuurlijk fantastische programma's. Bovendien zijn studenten sowieso interessant om die in nieuwe, het zijn altijd een beetje broedplaatsachtige plekken die dan gaan ontstaan. Om mensen op een nieuwe manier in die omgeving te laten wonen. Want dan hebben ze ook functies nodig als het kopen van een pak melk of het dagelijks hebben van vers brood. Dat zijn toch de meest existentiële dingen die je in je directe omgeving moet vinden. Dan zie je dat het programma gaat verschuiven. Dat betekent dat er vanzelf een ontwerpopgave ontstaat. En dat betekent dat er, laten we zeggen, een vernieuwing en het transformeren, dat is natuurlijk het andere belangrijke kernbegrip voor waar we deze crisis en deze veranderingen door moeten voeren. Transformeren die handel.
Ja, en beweegt men snel genoeg wat jou betreft? Er zijn natuurlijk, je hebt te maken met wet en regelgeving op dat vlak. Kan men snel genoeg handelen op dit moment? En dan heb ik het met name over het openbaar bestuur. Of vallen daar nog wel wat slagen te maken?
Ja, het moeilijke van het openbare bestuur is dat, en ik benijd ze daarin niet. Dus het tempo, er is steeds heel veel druk van jullie moeten sneller besluiten nemen. Volgens mij moet je eerst omdraaien. Er moeten eerst goede plannen komen voordat er besloten kan worden. Zullen we nog eens even heroverwegen of dit inderdaad goede plannen zijn? Zullen we eens kijken of, laten we zeggen, de Turkse thee en de Spaanse koffie voldoende heeft gewerkt om, laat ik zeggen, het ook goed te laten gedijen en de komende 10, 20 jaar daar de kwaliteiten van te gaan beoordelen. Het allergrootste probleem is in bestuurlijk opzicht, is dat, laten we zeggen, ik ga het helemaal over verantwoording nemen. Die bestuurders hebben het verdomd lastig op dit moment. Waarom? Omdat we in de democratie zoekende zijn. Je voelt dat mensen onvoldoende gesteund worden. Hè, wat je dus nu ook weer in dat belachelijke katshuisdrama eigenlijk meemaakt. Eerlijk is eerlijk. Het is natuurlijk te zot van woorden dat op dit moment ons land op deze manier wordt geregeerd. Eerlijk is eerlijk. Maar het geeft ook iets aan. Het geeft iets aan dat we bestuurlijk ontzettend binnen de democratische normen en waarden aan het zoeken zijn hoe we de sterke, maar wel ingebedde dames, Frankrijk is zo'n mooi voorbeeld aan het begin. Hè, is het Sarkozy of is het Hollande? Nee. Is het pudding of is het gisteren? Om dat mopje er maar bij te halen. We weten het niet. Dat is eigenlijk het allergrootste probleem. Want een sterk bestuur, wat op een wel overwogen manier probeert mee te werken aan die verantwoording. Niet om door te drammen. Niet om, ik moet mijn grote wensen moet ik zien te creëren. Daar gaat het niet om. Nee. Het gaat om, hoe krijgen we die samenleving weer bij elkaar? En welke bestuurders horen erbij?
Nou Thijs, zeg maar, welke kant moet het op?
Dat is natuurlijk een hele fijne en goede vraag. Welke kant moet het op? Formuleren.
Waar liggen de kansen?
De kansen liggen bij de bestuurlijke kant. Bij, laten we zeggen, de initiatiefnemende mensen. De mensen die in elk geval aan de kraan zitten van toch de investering. Hè, want wij moeten vernieuwen. De natuur vernieuwt zich. Dus laat ik zeggen, de kansen zitten bij hoe we doordat er weer uitgesproken wordt. Eigenlijk aan de hand van het voorbeeld dat ik net beschreef, dat die architecten in de jaren 90 hebben afgeleerd om elkaar te gaan vertellen waar het over zou moeten gaan. Wat de inhoud en de kwaliteit van de opdracht en het vak dat ze aan het doen waren. Niet meer middle of the road. Het is voorbij, de middle of the road. Net zoals het poldermodel voorbij is. We zullen dus uitgesprokener moeten zijn tegen elkaar. We zijn nu op een buitengewoon oncharmante manier soms politiek volgens mij aan het bedrijven. Hè? De manier zoals een Wilders zich weet te profileren en het alleen maar vanuit het negatieve en vanuit het protest.
Het werd toch behoorlijk polariserend. Het is al
maar hij lost helemaal geen probleem op. Sterker nog, hij schiet in zijn eigen voet. Want je zal zien dat hij over 10, 20 jaar echt helemaal niks meer in handen heeft. Mm. Omdat, laten we zeggen, de vooruitgang waar zowel de natuur als de cultuur als de economie als alles wat we hier in onze aardbol zitten te doen op gebaseerd is. Daar zal hij de rekening van betaald krijgen. Dus één ding weet ik zeker. Hij heeft dat hoe dan ook zijn langste tijd gehad. Want zo werkt het nooit. Het gaat altijd over hoe kunnen we dingen versterken. Dus wat we als eerste nodig hebben is, laten we zeggen, een jonge generatie. Daarom is het denk ik ook interessant dat de politieke generatie nu langzaam. Er hebben hele goede en interessante mensen gezeten. Maar zelfs een Wim Kok glijdt natuurlijk uit met zijn commissarisbaantjes. Terwijl dat op zichzelf een hele interessante premier is geweest. Weg ermee allemaal. Er moet dus, laat ik zeggen, vanuit jonge mensen die op een andere manier dat netwerk aan elkaar weten te krijgen. En die communicatieve kracht die we net ook noemden bij jouw Kleverpark voorbeeld. Hè, van hoe gaan we daar dan mee om? Dat is hard werken. Dat is niet alleen voor architecten. Architecten kunnen daarin zaaien door te laten zien. Zo zou het kunnen worden. Ga maar veel meer studeren. We moeten, dat merk je in de jaren 70 ook. Dan ga je veel meer kijken van, zou dit plan kunnen? Of zou dat plan kunnen? Ga maar koevoelballonnen oplaten. Ga dat aan de mensen laten zien. Praat erover.
Daar is er zeker energie voor nodig, hè? Absoluut. Onder de jonge mensen, want je moet natuurlijk wel echt je schouders onder gaan zetten. Het is niet meer, het volstaat niet meer om achterover te leunen. Die tijden zijn nou echt definitief voorbij. Heb jij het idee, want jij geeft de les, heb jij het idee dat die energie er is om het op die manier te willen en kunnen aanpakken?
Er is ongelooflijk veel ontwerptalent, er is ongelooflijk veel energie. Energie die ik ook af en toe niet kan volgen, omdat ik zie ze op Facebook, ik zit zelf er niet op, maar je ziet ze in een soort integrale internetwereld tegelijkertijd lopen. En tegelijkertijd is dat ook meteen een valkuil voor deze generatie, want nu word ik een beetje natuurlijk toch de oude man van 55 jaar, die ineens terugkijkt, die het erg interessant vindt om 25-jarigen om zich heen te hebben, ontzettend uitdagend erin zijn. En tegelijkertijd, en dat is misschien wel ons grootste probleem, welvaart. Te veel geld. In een welvarende omgeving zijn opgegroeid. En eigenlijk met cao's, met vakantiedagen. En dan heb ik toch vrij enzovoort. En daar hoort toch dit salaris bij. Want ik moet toch ook dit kunnen. En ik wil toch lekker op reis kunnen. En laat ik zeggen, die welvaart die ze bij hun ouders hebben gezien. En eerlijk is eerlijk, ik herken hem wel. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Het zal dus niet makkelijk zijn voor de jonge generatie om het welzijn dominant te laten worden ten opzichte van de welvaart.
Ja. Nee, maar daarom vroeg ik het ook. Ik bedoel, voor zo'n energie, luiheid is eigenlijk wat je schetst nu. Hè? Het is er altijd geweest. We hebben het altijd goed gehad. Dat creëert ook een zeker apathische kwaliteit, zal ik maar zeggen. Men vindt het al snel goed genoeg. En als je breedbeeld tv kan kopen, je auto's nog niet gehad hebt, dan is het eigenlijk wel prima. Daar zijn we aan gewend geraakt.
Weg ermee. Hè? Dus het blijft maar langer in die auto rijden. En waarom moeten we... Het zijn natuurlijk ongelooflijk veel commerciële instrumenten die daar aan de grond liggen. Waarom we weer een grotere breedbeeld televisie enzovoorts. Laten we vooral kijken naar de waarde die die dingen hebben. Mm-hmm. En dat we ze optimaal blijven gebruiken. Je moet, nou, daarom vind ik die sloopwet eigenlijk een steeds beter idee worden die tijdens dit programma aan het groeien is. Ga eerst maar eens nog een keer 26 keer je mobieltje gebruiken voordat je een nieuw mobieltje mag gebruiken. Mm. Dat betekent dat Apple en al die anderen op een andere manier na moeten gaan denken hoe ze, laten we zeggen, de commerciële molens, want dan hebben de mensen minder geld in hun zak, dan zul je dus op een inventievere manier de waarde die je hebt aangeschaft moeten gaan gebruiken. Dan worden we allemaal veel intelligenter, dan gaat de thee veel beter van smaak.
Ik ben het volledig met je eens. En dan gaan we nu even naar muziek luisteren. Free van Pete Murray.
Distance, even if everything is falling down, but don't lose that vision, and don't lose your courage, until you are standing right here with me now. I want you to stand up, fight every moment with me, for the truth, it's your love. Tell me, when do you want to be free? Only you can tell me. And high on emotion has been a killer for days. It's wearing you out until you slowly fade. Where is that needle? Or that damaging blade that's cutting you off until it empties your gaze.
Murray, je luistert naar Haarlem 105 en je luistert naar het programma Mag het ergens over gaan? We zijn in het laatste kwartier aangekomen, Thijs.
Ja, het ging snel allemaal en ik vind het eigenlijk steeds leuker worden, want niets is zo fijn om over de verandering te praten.
Ja, en wat gaan we daarmee doen, hè, uiteindelijk? We hadden het net even over hoe kan je dit nou bundelen, zodat wat meer mensen er nog wat aan hebben. Kunnen we nog iets betekenen in een groter vlak?
Ja, misschien moet je Kijk, jij noemde vorige week was, laat ik zeggen, het opperhoofd van de markt hier, Quirijn. Ik kom heel graag in de markt. Ik vind dat ik kan het gelukkig betalen. En het is kwalitatief hoogwaardig. Het is een mooi hergebruikte omgeving waar je in zit. En als ik daar ben, dan kom ik bij de bakker. Nou, het is ongelooflijk lekker brood. Ja, sorry, ik heb geen aandelen. Ik heb sowieso geen aandelen. Maar het is heel. Ik zie zelfs mensen van buiten komen die alleen maar brood daar komen halen. Wat ook zo fantastisch is.
Ik ben er één van trouwens. Hè?
Ja, het, ja, want het brood staat heerlijk en de rest is allemaal te duur. Of weet ik wat. Of ze zien ze die andere kwaliteiten niet. Nou, goed, zo, iedereen. Maar je ziet dus dat de bakker. En ik zie die man daar altijd met een enorme staf en verschillende mensen staan. Ik denk. Wat een heerlijke baan heb jij toch? Ik zou toch echt bakker soms kunnen en willen zijn.
Ja, nou, dan krijg ik alsnog antwoord bij vragen. Als je geen architect was geworden, wat was je dan geworden? Was je bakker bij markt geworden?
Ja, omdat dat ook weer het ambachtelijk is. Dat zou kunnen, ja. Dat, en het maken. En misschien is de metafoor van die bakker ook wel zo. Dat je vanuit dat bakkersperspectief leer je eigenlijk twee dingen kennen. De kwaliteit van je brood moet heel erg goed zijn. Mm-hmm. Dat doet hij dus blijkbaar. Want er komen mensen die winkel binnenlopen. En die komen alleen maar dat halen. En blijkbaar is de prijs en de kwaliteit daarin heel erg goed. Ja. En het andere is, je ziet al die mensen. Die mensen die gaan die... Ja, dus je kan, laat ik zeggen, met de kwaliteit van het brood... kan je de omgeving beïnvloeden. Je trekt mensen een bepaald gebouw in. Je trekt mensen een bepaalde omgeving in. Het begint toch inderdaad bij de thee. Daar had Job dus toch wel een beetje gelijk in. Maar ook bij het soort brood wat je verkoopt.
Thema een stukje brood erbij.
Ja, dat is toch daar begint het werk bij. Ja. Ik bedoel, je kan het ook als buschauffeur doen, want dan leer je ook de samenleving kennen. Dat is erg interessant.
Ja.
Ga maar een tijdje op de bus zitten. Misschien moeten we dat wel als architecten gaan doen. Ja. Dus dat gebeurde toch ook in de crisis. Ik bedoel, de ingenieurs bereden de tram. En je leert de samenleving weer helemaal kennen. Daarmee leer je elkaar kennen. Je leert elkaars fratsen kennen. Weg met het internet. Natuurlijk is het onzin wat ik zeg nu. Het internet moeten we gebruiken. Maar ga die samenleving in. Ga maar in
terug
de tram
naar de
zitten.
Vloer. De bestuurders die door de stad moeten lopen om te zien hoe de staat van hun stad is.
Ja, dat proberen ze natuurlijk aan alle kanten. Hè. Dat is natuurlijk en op zichzelf hier in Haarlem denk ik dat het ook heel erg goed werkt. Ik heb daar heel veel respect voor. Mm-hmm. Er zitten minder wethouders die met eerst 6 mensen, nu met 4 mensen, een fietsende burgemeester enzovoort. En ze proberen er alles, het zijn inmiddels 5 wethouders geloof ik, maar het waren er 4. Mm-hmm. Ze proberen er alles aan te doen om zichtbaar en voelbaar in de stad te zijn. En ze moeten nu nog heel erg, wat mij betreft, goed gaan begrijpen dat ook deze stad natuurlijk ten dode is opgeschreven. Als het alleen maar een woonstad wordt, als het een fijne slaapstad in het Kleverpark of bij mij in de buurt van het Houtplein of in het Bos- en Vaartkwartier of goede stukken, vernieuwde stukken in Schalkwijk enzovoort. Daar wordt heel erg hard aan gewerkt. Mm-hmm. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar mixen die handel. Haarlem is natuurlijk een beetje het Jutland van de metropool, de Randstad aan het worden. Dus dat is een groot probleem voor Haarlem. En het zal ze heel erg veel moeite kosten om, laat ik zeggen, die mix, de bakkers, de melkproducenten, de industrie, om die op een goede, evenwichtige manier in de stad te integreren. Ik bedoel, de Waardepolder is ook ten dode opgeschreven. Niet omdat de werkgelegenheid daar niet goed is, maar omdat die op een 19e eeuwse manier los van de stad ligt. Jij zit met je radioprogramma ook midden in de stad. Daar hoort het ook. Ja. De rechtbank hoort midden in de stad. We moeten de mensen van de vastgoedfraude daar gewoon letterlijk om de hoek.
Maar wat zeg je dan, Thijs? Je hebt het over de plaatselijke industrie. Je hebt het, die zit in de Waardepolder. Die kan toch niet in de stad zitten?
Jawel. Nou goed, de milieuwetgeving. En als je ziet hoe mensen op een andere manier, niet de grote producenten enzovoorts. Maar laten we wel wezen, het hele proces, het hele arbeidsproces, hoe dat georganiseerd is. De feitelijke productie, de productie van het kantoordeel wat daarbij hoort. Je kan het werk op een totaal andere manier gaan organiseren. En daar moet je juist wel weer het internet bij gebruiken. Zoals een Steve Jobs, zou ik maar zeggen, de kennis van Brown enzovoorts uit de jaren 70, 80. Ongelooflijk goed, esthetisch en technisch gebruikte om inmiddels hele goede Apple-apparatuur te maken. Zo ook moet je met het werkprogramma van de stad omgaan. Het is voorbij. Ik bedoel, de beste kans die hier in Haarlem ligt om de gevangenis natuurlijk daar weg te halen. Weg met die gevangenis, niet met het gebouw. Die gevangenen moet je op een andere manier hygiënisch weten te stallen.
Naar de Waardepolder, we doen het zo. We doen die gevangenen naar de Waardepolder. We doen die bedrijven uit de Waardepolder, die doen we naar de gevangenis.
Maar begrijp je wat er gebeurt? Op het moment dat de gevangenis opengaat, dan ontstaat aan de oostkant van Haarlem een fantastische kans. Net zoals dat het waarschijnlijk het station, ik vind het een geweldig gebouw, je moet het zeker gebruiken, maar op het moment dat Sparenwoude, moet je voorstellen, Sparenwoude zit aan de oostkant van Haarlem. Het is nu een plank waar je liefst geen treinbotsing wil hebben, maar je zou daar plank in de polder, noemt de NS het zelf. Maar het is eigenlijk een fantastische kans om daar een nieuw station te maken. En dat betekent dat jij, laat ik zeggen, vanuit het Kleverpark veel makkelijker langs dat krankzinnige station, en niet als gebouw, maar wel als structuur. Heb je die fietsen wel eens aan de achterkant gezien? Onoplosbaar probleem. Je komt er niet langs, je komt er niet doorheen. Noord komt nooit bij de binnenstad van Haarlem te liggen. Oost van Haarlem wordt natuurlijk nooit wat als je aan de oostkant van de stad niet een belangrijke impuls geeft. Dus de grootste kans die Haarlem onder andere heeft, is een goede infrastructurele kant aan de oostkant gaan maken. Direct gerelateerd aan Schiphol, direct gerelateerd aan de grote broer Amsterdam, want dat moeten we al sinds de Gouden Eeuw erkennen, dat Amsterdam belangrijker is. En gaan met dat verhaal. Natuurlijk is dat iets wat je niet in 3 jaar hebt geregeld. Dat is een Franse manier van planologie bedrijven. Maar iedereen zal je uiteindelijk dankbaar zijn. En dan moet je dat station niet slopen, moet je dat fantastisch hergebruiken.
Oké, nu hebben we het over we hebben het over die oostkant van Haarlem. De oostkant van Haarlem is, ik had het in de inleiding even over jouw bemoeienis met de stekker van Haarlem. Dat is een platform wat jij hebt opgericht samen met nog 2 anderen. Dat gaat over de oostkant van Haarlem. Het gaat over de stekker in Haarlem. Het gaat over hoe kom je Haarlem binnen, toch?
Ja.
En toen heb ik even op de site gekeken. Hoe staat het ermee met die stekker? Komt er nog wat spanning uit? Of,
Ja, de stekker. We gaan natuurlijk 1 keer per jaar huren wij een zaaltje in de toneelschuur. En maken we toch weer de state of the art op. Er komt weer een stekker aan in november. In oktober, pardon. En wat wij nu gaan doen, wij gaan heel erg vanuit Amsterdam oprukken. Dus wij gaan, laat ik zeggen, de westkant van Amsterdam eerst opzoeken. Ik noemde net al Sloterdijk. En je hebt natuurlijk de hele Brettenzone, hè, tot en met halfweg aan toe. Je hebt het geweldige trekvaartgebied. Wat natuurlijk enorm door de infrastructuur van grote treinvoorzieningen, autowegen enzovoorts, allemaal is dichtgeslipt. In 20e eeuw hebben we natuurlijk heel veel infrastructuur aangelegd. En nu gaan we natuurlijk anders met die infrastructuur om. Die gaan we veel beter optimaliseren. Dus aan de oostkant, als Haarlem ergens een kans heeft liggen, het recreatieve gedeelte van de westkant is natuurlijk het bolle gebied, de duinen, de prachtige groene rand langs de westelijke randweg. Maar het echte uitbreiden van Haarlem, het echt verdichten van Haarlem, dus wonen en werken op een betere manier integreren, daar ligt de kans natuurlijk aan de oostkant. Dat gaan we weer stekkeren. Dan gaan we met de zeer bevlogen Ewout Cassé, wethouder hier voor ruimtelijke ordening, gaan we erover in gesprek.
De huidige stadsbouwmeester, Max van Aarschot, is ook bezig met de Oostradiaal, toch?
Ja, klopt. Met de prijsvraag ook, Nieuw Harloheim enzovoorts. Maar het is altijd interessant dat het gebeurt in allerlei kamers enzovoorts. En wij vinden het toch lekker om mensen die daar ook mee bezig zijn op te blijven jutten, noem ik het maar even. En vooral de breedte op te zoeken. Wat ik net ook zeg, het is niet meer een plan maken in een stadhuis en het daar laten landen. Het is met elkaar en vooral ook verschillende soorten plannen. We hebben op dit moment, zoals we net al constateerden, behoorlijk veel tijd. Maak maar veel plannen. Maak maar 10 plannen. Liever dan 1 plan. En ga over 10 plannen zoveel mogelijk met verschillende mensen de belangstelling peilen hoe daartegen aangekeken wordt. Het leukste namelijk is van als je 10 plannen maakt, dat ze het allemaal niet worden. Maar dat, laat ik zeggen, de smeltkroes van die 10 plannen een veel beter plan oplevert. En veel meer duurzaamheid, veel meer kwaliteit oplevert. Zoals de oude stad ook ontstaan is. Die heeft heel lang, decennia, eeuwenlang is die gegroeid. Ga maar in de binnenstad kijken of je naar Amsterdam kijkt of in Haarlem. Het zijn ongelooflijke smeltkroezen van ruimtelijkheid, van programma, van bakkers, van advocaten, van Turkse mensen. Het maakt niet uit. En dat is de kracht van de stad. Zo moet je hem ontwikkelen.
Oké, duidelijk verhaal. Als je het goed vindt, gaan we nog even snel naar... laat het ook eigenlijk maar zitten. Ik had nog een nummer klaarstaan, want daar sluit ik normaal gesproken mee af. Change the World. Maar ik zie dat het al bijna 9 uur is. Dus we zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Het nieuws staat al klaar. Is er nog iets? Oh ja, ik heb een vraag aan jou. Op 13 mei zitten wij in het Tijlersmuseum. Dat is de eerste uitzending die wij vanuit het Tijlersmuseum gaan uitzenden. En mijn gast is dan Willem Middelkoop. Ken je hem?
Nee.
Willem Middelkoop? Nee, heb je ooit gehoord van Golden Discovery Fund? Willem Middelkoop is iemand die bezig is met de goudmarkt, zeg maar. Hij heeft een fonds opgericht en die is opgericht om te investeren in goud. Heeft dat je belangstelling? Of denk je, nou, ik zou niet weten wat ik mee moet? Want ik wil graag dat jij een vraag aan hem stelt.
Nou, het is natuurlijk ongelooflijk intrigerend hoe je de waarde van goud bepaalt. Dus wat kun je nog meer met goud dan alleen de prijs ervan bepalen?
Oké. Okay. Kun je er huis van bouwen, kastelen van goud?
Exact. Het gaat niet alleen om geld. Geld is niet alleen het middel voor goud. Goud kun je nog veel op andere manieren gebruiken.
Ja. Weet je trouwens hoeveel geld er is in totaal in de hele wereld? Hoe dat eruit ziet?
Dat heb ik
laatst gehoord. Dat heeft mij enorm verbaasd. En dan gaan we afsluiten. Als je sporthal hebt en je maakt een berg goud 20 bij 20 bij 20. Dus nou, jij bent de rekenaar onder ons, want ik ben het niet. Dan heb je al het goud van de wereld. Het past gewoon in een sporthal. Ongelooflijk, hè?
Dat is onwaarschijnlijk.
Onwaarschijnlijk, hè? Nee, goed. Dus de 13e, Willem Middelkoop. Meer zaken die erover gaan. Over goud, geld en dat soort dingen. We gaan afsluiten. Luisteren naar Mag het ergens over gaan? Zoals ik al zei, op 13 mei zijn wij terug. En dan is mijn gast Willem Middelkoop. En dan zenden wij uit vanuit het Tijlersmuseum, vanuit de hoorzaal daar. U bent daarbij van harte welkom. Wij zenden uit tussen 1 en 2. Of in ieder geval, we nemen op tussen 1 en 2. En we zenden uit tussen 8 en 9 op diezelfde zondagavond.